Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente wordt verzocht te zingen van Psalm 31 en daarvan het vierde vers. Beveel mijn geest in uw handen, gij God der waarheid, gij, o Heer, verlost het mij. Ik haat hen die het reukwerk branden, ter eer van valse goden, op u steun ik in noden. Het vierde vers van Psalm 31. De Heilige Schrift wordt u gelezen uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 23, de versen 33 tot en met 49. Wij noemden u Lucas 23, de versen 33 tot en met 49. En vooraf de geloofsbelijdenis waarna gezongen wordt, Psalm 2, vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan lezen we nu Lucas 23 vanaf vers 33 tot en met 49. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten, met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende, bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mij naar als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende, met grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God, zeggende: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen van 22, het 12e vers. Gij die God vreest, gij allen prijst den Heer, dat Jacob's zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten, nog oor, nog oog, van mijn verdrukking wende, maar heeft verhoord wanneer ik uit de ellenden riep naar omhoog. Het 12e vers van Psalm 22. Tekst voor vanavond kunt u vinden in Lucas 23 en daarvan vers 46. Dus Lucas 23 vers 46 en daar lezen we: en Jezus roepende met grote stem zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dus het gaat over het sterven van de middelaar. En dat openbaart zich in drie dingen. Ten eerste zijn geroep. En Jezus roepende met grote stem zeide. Ten tweede zijn vertrouwen Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En ten derde, zijn overgave. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dus het sterven van de middelaar zich openbarend, ten eerste in zijn geroep, ten tweede in zijn vertrouwen en ten derde in zijn overgave. Er gebeuren nogal wat dingen ten tijde van het sterven van de middelaar, gemeente. Zodat zo lezen in de evangelie, de zon werd verduisterd. De steenrotsen spleten. Het voorhangsel scheurde, de aarde beefde en de graven werden geopend. Dus de dood van Sions betalende borg is niet onopgemerkt gebleven. Bijzondere zaken die dan geschieden, het gaat gepaard met verschillende tekenen. 5 wonderen kunnen we wel zeggen. Waarmee het sterven van Christus verheerlijkt wordt. In Lucas staan er 2, de zonsverduistering en het voorhangsel. En in het evangelie van Matthäus de andere 3. We kunnen dat kort even nagaan, die bijzonderheden die dus samenhangen met de laatste woorden van de stervende Christus. De aarde beeft. Dat is op zich een teken van de tegenwoordigheid Gods. Het betonen van zijn macht en van zijn majesteit. Want dat is eerder geschied. We denken aan de Sinaï. Toen de wet werd gegeven aan Mozes en aan het volk. Toen het genadeverbond bevestigd werd, toen beefde de aarde. En ook toen heeft de Heere dus zijn majesteit betoond. Het is het werk van God. Gebeurt hier ook. De steenrotsen scheurden. Dat was natuurlijk een gevolg van het beven van de aarde. De graven werden geopend. Dus dat was een voorproeven van de vrucht van dat aangebrachte verlossingswerk van Christus. Veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Ze zijn de heilige stad binnengegaan. Aan velen verschenen, staat er in het woord. Hoe dat precies gegaan is, weten we niet. Maar het is wel duidelijk, dat was ook een prediking in de werkelijkheid van het volbrachte werk van de middelaar. Hij heeft de dood overwonnen. Of hij zal de dood overwinnen. En dan nog wat hier in dit hoofdstuk staat, vers 44 en 45. En het was omtrent de 6e uren. En daar werd duisternis over de hele aarde tot de 9e uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. Dus van ongeveer 12 tot 3 uur in de middag is er een volslagen duisternis geweest. De Golgotha, nee, over de gehele aarde staat er. Dus het is net alsof de natuur zich hult in rouwgewaad vanwege datgene wat er gebeurt, het sterven van de middelaar. Het wordt inktzwart. En dan staat er dus ook nog het voorhangsel des tempels scheurde midden door. Dus dat gordijn dat daar hing tussen het heilige en het heilige der heiligen. Er hingen overigens meer gordijnen in het heiligdom, Maar hier gaat het over het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen. En dat scheurde van boven naar beneden in tweeën. Dus het is God die je dat voorhangsel gescheurd heeft van boven naar beneden. En dus wordt de ruimte tussen heilige en heilige der heiligen geopend. Het gordijn wordt weggehaald. Dus eigenlijk is het net alsof God zegt, we maken een scheur door heel die tempel. Want dat is nu geweest, dat is oud-testamentisch. Dat hoort bij de oud-testamentische ceremonieën. En die tempel die kan eigenlijk wel afgebroken worden. Iets wat de Heer Jezus zelf ook gezegd heeft. Hè? Om die tempel, dat die afgebroken zou worden, maar dat hij die in 3 dagen, na 3 dagen weer zou oprichten. Iets wat de Joden niet konden geloven. Hij is spottende bezig, zeiden ze. Maar die kan dus in feite wel afgebroken worden. Want de betekenis van de tempel die verliest nu zijn waarde. Omdat de borg zichzelf gegeven heeft tot dat geheel enige zoenoffer. En nu hebben die offers van de ceremoniële wetgeving geen betekenis meer. Het is alles vervuld in dat grote offer dat hij gebracht heeft in Christus. Het voorhangsel scheurde. We moeten daarbij ook bedenken dat dat voorhangsel een afbeelding was van onze zonde. Want onze zonden hebben scheiding gemaakt tussen God en onze ziel. Er hangt als het ware wat voor, er is een scheiding. De mens is geschapen in de staat der rechtheid en hij leefde in de gunst en in de gemeenschap met God. Hij kon zonder middelaar tot God naderen, maar de val heeft dat alles verbroken en de mens heeft zich gestort in een drievoudige dood. Tijdelijke, geestelijke dood, maar ook de eeuwige dood. En door dat voorhangsel kon men niet vrij het heilige der heiligen binnengaan. Maar nu, door de zoendood van de middelaar, wordt die zonde weggenomen en dat voorhangsel scheurt. De toegang wordt ontsloten. Het bloed der verzoening heeft dat voorhangsel weggenomen. En nu kan het gebeuren wat Paulus gezegd heeft in de brief aan de Hebreeën. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Gemeente, als dit niet waar geworden was wat er in onze tekst staat, dan zouden die tekenen die we genoemd hebben achterwege gebleven zijn. Maar als het eeuwige licht, Christus Jezus, gaat afdalen in de donkere diepte van de hel en van de dood, dan is het dat de zon als het ware zich verbergt. Ze trekt haar licht in. 3 uren lang zwijgt alles in de natuur. En Jezus zweeg stil. Er is een dodelijke stilte op Golgotha. En dan, aan het einde van die 3 uren, dikke duisternis, die bange duisternis, is het dat de stem van Jezus weer gehoord wordt. Want dan horen we die klaagtoon uit een benauwd gemoed. Eli, Eli, lama sabachthani. Want hij is gekomen in die bittere verlating. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En ik geloof dat alle heiligen van alle tijden en eeuwen tot in onze tijd toe toch wel iets daarvan ervaren, van die verlating. De voorbeelden in de Bijbel zijn er: Abraham in het gericht, Job op de puinhopen, David te midden van alle wederwaardigheden in het vluchten voor Saul en zijn eigen zoon, maar ook Gods volk in het algemeen, dat ze toch wat weet hebben van die zielsbenauwdheid. Je zou het een kenmerk van het nieuwe leven uit God kunnen noemen. En ook Gods kinderen gaan dus iets gevoelen van wat Christus ten volle heeft doorstaan, als de leidende borg. Er wordt wel gezegd, zo de borg, zo de kerk. Maar dan gaan ze hem volgen. Hoe? Door het bezaaide en door het onbezaaide. Hem te volgen, die borgtochtelijke voetstappen te mogen drukken, stap voor stap, in die leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En zo riep hij het uit: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat is eigenlijk een geloofsparadox, hè? Want aan de ene kant zegt hij die bittere verlating die hij meemaakt en die hij dus uitroept, maar tegelijkertijd: mijn God, dus dat is een schijnbare tegenstrijdigheid. En hij krijgt niet direct antwoord. Nee, het geloof, gemeente, moet ook door veel strijd heen beproefd worden, geoefend worden. Je krijgt niet altijd direct antwoord. En dan moet je onwetendheid naar voren komen. Dan is het dat je ontdekt moet worden aan wie je bent. Dan is het dat je nodig hebt het werk van de Heilige Geest. En dat genade genade is en dat genade genade blijft. Om zo door het geloof geoefend te worden. Christus is aan dat kruis verlaten geweest van zijn volk, van zijn discipelen. Want die waren er op dat moment ook niet. Maar ook van zijn God. En hij is verlaten, omdat wij God hebben verlaten. En opdat zijn volk nimmer meer verlaten zal zijn. Opdat ze dus niet in het lijden, in de uren des doods en in de eeuwige verlating zullen komen. Maar niemand is ooit zo verlaten geweest als Christus, omdat ook niemand gelijk hij eens wezens was en is met de Vader, zo verenigd met God. En gemeente, nu kan niemand verlaten zijn van God zonder zonde, want de zonde, hebben we al gezegd, maakt scheiding. En nu komt Christus in de bittere verlating. Dus daaruit blijkt ook, hij heeft de zonde dan op zich genomen. Hij is het die plaatsvervangend sterft. Dus als Christus van God verlaten is, dan is het niet omdat hij zelf gezondigd heeft, niet om zijnentwil, maar om onzentwil. En wat zal het voor hem geweest zijn toen hij door een geweldige smart bevangen omtrent die negende uren het uitgeroepen heeft: Eli, Eli, lama sabachthani. Niet in de eerste plaats omdat het zo bitter voor hem was dit leven te moeten verlaten, maar hij had voor ogen de vervloeking Gods die was over zijn kinderen, die rustte op die zondaren. En toen heeft Christus dit geroepen met grote stem, met een zeer sterk geroep, zo staat er. En als hij dan in de smart en in het lijden uitgeroepen heeft: mij dorst, dan wordt die klacht beantwoord met gal en met edik. Dus ja, bij het leven van de middelaar was het dat hij alle dorstigen heeft aangeboden het water des levens om niet. En nu hij zelf stervende is, ontneemt men hem nog een druppel lafenis. Die je toch geen stervende zult onthouden. Het werd hem wel onthouden. En dan zal aanstonds het einde van dat aardse leven van hem aanbreken. Het was, gemeente, een leven van ontbering. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen had niet waar hij zijn hoofd kon nederleggen. En dan was het een leven, zou je kunnen zeggen, menselijke wijs, van teleurstelling. Hij was de grote onbegrepene. Hij werd niet begrepen. Een leven, zouden wij zeggen, van het is mislukt. Zelfs de discipelen hebben hem verlaten, verloochend, hebben hem eigenlijk laten gaan. En zo is heel zijn leven een leven geweest van smaad, van schande, van spot, van vloek, van alles wat de mens tegenstaat. Een vernederend leven van kribbe tot kruis. De nederige geboorte, daar begint het al mee. En als hij pas geboren is, dan moet hij al vluchten. Dat wil zeggen, zijn vader en moeder, Jozef en Maria, nemen hem mee naar Egypte. In verband met Herodes, die plannen had om te doden. Dus toen hij al klein was, dan komen ze in Nazareth. Dat verachte plaatsje in Galilea. Kan er uit Nazareth iets goeds voortkomen? Als hij 12 jaar is, komt hij in de tempel, te midden van die schriftgeleerden. En dan eindelijk hebben zijn vader en moeder hem gevonden. Ze begrepen hem eigenlijk niet. Ze verstonden het niet. En dan vraagt hij, wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En dan krijg je dus, als die 30 is, een openbare optreden op de aarde, en hij wordt gedoopt te Betabara door Johannes, en daarna wordt hij door de Satan verzocht op een vreselijke wijze. En later in Nazareth zelf uit de synagoge geworpen. Een profeet wordt in zijn eigen vaderland niet geëerd. En tenslotte, we hebben het in de lijdenstijd gehad, dan is het dat hij daar kruipt als een worm en geen man, een smaad van mensen, veracht van het volk in de hof van Gethsemane. En na dit leven, wij zouden misschien zeggen dit mislukte leven, eindigt het aan het vloekhout des kruises. Mislukt, dat lijkt zo. Ogenschijnlijk is Christus de mindere, maar gemeente, hij blijkt de meerdere te zijn, want hij zal het uitroepen, het is volbracht. Al het werk dat de Vader mij op de schouders gelegd heeft, is nu volkomen volbracht. De laatste penning is betaald. Zijn gramschap is nu geblust. En de laatste, het laatste lijden heeft hij doorstaan. De laatste zonde is geboet. En de Vader had hem daartoe verordineerd, aangewezen van eeuwigheid. Maar ook in de tijd bekwaam gemaakt naar zijn menselijke natuur om dat middelaarswerk te volvoeren. Hij heeft die opdracht meegenomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En nu Christus dat werk volbracht heeft, gemeente, is het dat ook het werk van profeet, priester en koning op deze aarde voorbij is. Die grote profeet, die enige hoge priester die zichzelf geofferd heeft, maar ook de koning van de kerk. De rekening is betaald, de gerechtigheid die geëist werd door de Vader is nu door hem verworven. En dan is er nog één kruiswoord. Lucas heeft het als enige naar voren gebracht in onze tekst, dat dus Jezus roept met grote stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Aan het kruis, dat weet u, heeft de Heere 7 keer zijn lippen bewogen. 7 kruiswoorden. 7 is het getal van de volkomenheid. En van het rusten op het volbrachte werk. God schiep in 6 dagen de hemel en de aarde. En op de 7e dag rustte hij. Dat wil zeggen, hij verlustigde zich in het werk zijner handen. Dus op de 6e dag werd het werk van de schepping volbracht. En het 6e kruiswoord is: het is volbracht. En op de 7e dag, dan is het dus de rustdag, de dag van de verlossing. Nou, het 7e kruiswoord, dan krijgt de zoon rust in de handen van de Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij riep het met grote stem, zo staat er. Niet van uitputting, maar gemeente, hij wilde dat. Er staat in Johannes 10, niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Dus het was geen angstgeroep waarmee hij afscheid nam van deze aarde, maar met bewustheid ging hij de dood in. Hij legde zijn leven af. Hij deed dat vrijwillig. Dus ook als een daad van gehoorzaamheid. Hij heeft zich overgegeven aan de wil des Vaders. En eigenlijk heeft de Heer Jezus nooit anders gedaan. Want hij zag altijd op de wil van zijn hemelse Vader. En hij heeft zijn eigen wil verzaakt en verloochend. Dus de Heer Jezus neemt bewust afscheid. Zijn stem sterft niet weg in de dood. Hij roept nog met luide stem. En de koningszoon die legt zich aan de voeten van de Vader. En het volk daar is getuige geweest van die uitgang uit het leven, maar ook de doortocht tot de Vader. Gemeente, we zouden kunnen zeggen, die grote stem heeft de hel en de afgrond doorboord, maar ook de hemel en het paradijs ontsloten. Dus Jezus stierf niet als een martelaar, maar hij stierf als de leeuw uit de stam van Juda. Hij heeft een volkomen overwinning behaald. Maar, niet vergeten, aan de overwinning en aan die dood ging dus vooraf die kruisiging, ging vooraf dat lijden. Er is een erfdeel op aarde dat daarvan ook iets gaat verstaan bij aanvang en in de verdere voortgang, gemeente, die zich door wederbarende genade leren kennen als dwalende schapen, ronddolende in de woestijn van dit ellendige bestaan, en die overtuigd worden van zonde en ongerechtigheden, die worden in het gemis geplaatst. Dit is bij hen een droefheid over de zonde en een heimwee naar die gemeenschap waaruit zij gevallen zijn. En zeker, ze krijgen wel eens een bemoediging uit het woord. Ongetwijfeld, want de Heere onderhoudt zijn volk. En dat is zoetigheid voor die aangevochten zielen. Maar pas daar waar het aan hun zijde gaat vastlopen. Wanneer ze aan een einde komen met zichzelf. Die duisternis moet worden ingeleefd. Daar gaat de Heere het licht doen schijnen. Dat wil zeggen, die mogelijkheid van zalig worden laat hij zien in die gezegende des Vaders. Dus daar waar het aan de zijde van die zondaar onmogelijk wordt, gaat de Heere een mogelijkheid wegschenken. En dan wordt het waar wat de dichter zegt. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En ook in de voortgang, als het de Heere behaagt door te trekken met die zondaar. Hè, want als de liefde gaat wegvloeien, en die tijd die komt ook weer. En een mens zichzelf terugkrijgt met al zijn armoede en zijn schuld. Dan wordt die duisternis des te meer ervaren. En dan blijkt de zaak nog niet opgelost. Dus die mens die moet gaan leren dat er een einde komt aan de tarweoogst en aan de gerstenoogst. Dat lees je ook in Rut, hè. Er kwam een einde aan de tarweoogst en aan de gerstenoogst. Maar dat huwelijk met Boas heeft nog niet plaatsgevonden. Dus de zaak is nog niet opgelost. Al heeft ze al wel het een en ander mogen ontvangen en haren mogen rapen. Maar dan te leren sterven, geliefden, aan alles buiten die Christus. En zit er dan in ons midden een volk of thuis meeluisterend, dat wel eens iets van Goede Vrijdag heeft mogen leren kennen. Met alles van jezelf de dood in, om nou het leven uit hem te mogen ontvangen. We moeten waarlijk gaan inleven dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde betaald kan worden dan door de dood van de Zoon van God. En dan moeten die afsnijdende gangen geleerd worden. Dat stervende leven ervaren. Te sterven aan de zonde, aan de wereld. Te sterven aan je eigen ik, aan je hoogmoedige bestaan. Gemeente, dat stervende leven. En dan is er een volk dat weer om God verlegen gemaakt wordt. Dan moeten ze met die geopenbaarde Christus de dood in. En wordt het Goede Vrijdag, want Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. Die tweede gedachte, dat was zijn vertrouwen, want de tekst gaat verder met die uitroep, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat bevelen, Christus gaat zijn ziel bevelen, dat betekent toevertrouwen. Dus hij vertrouwt zijn ziel toe aan de Vader. Geeft als het ware die ziel in bewaring. Als een pand dat hij weer terugkrijgt op de dag van de opstanding. Dan geeft God hem dat weder. He, want met sterven worden ziel en lichaam gescheiden, ook van Christus. Zijn naturen werden niet gescheiden, hè? De menselijke natuur en de goddelijke natuur, maar ziel en lichaam wel. We zien hier een beetje een overeenkomst met Stefanus, hè? Die riep uit, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Ja. En de middelaar, dat is ook een verschil, die heeft in zijn laatste kruiswoord het woordje Vader gebezigd. Gemeente, het eerste kruiswoord was ook met Vader, hè? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het laatste kruiswoord komt ook weer de Vadernaam terug. Vader wordt weer Vader. Het is als een overwinningskreet. Niet meer mijn God in de verlating, maar Vader. De strijd is gestreden en het bewustzijn van Gods liefde komt ook weder. In de duisternis was het mijn God. Toen was het gevoel van de betrekking op God, die vaderlijke betrekking, die was in feite weg. Toen legde hij zijn leven af en nadat het is volbracht, dan is het dat gevoel van die vaderbetrekking toch weer teruggekomen. En nu zegt hij, Vader, de strijd is doorworsteld. Dus het werk van de verzoening is volbracht. Hij krijgt zijn vader als vader terug. Je kunt ook zeggen, de band met de vader is toch behouden gebleven. Door het lijden heen, door de vloek heen, door de verlating heen. En dat heeft ook wel wat te zeggen voor ons, gemeente. Want het roepen van die vadernaam, het roepen van dat overwinnende, het is volbracht. Dat verschilt in feite niet van elkaar. Dus wat is de weg tot de Vader? En de weg van de gemeenschap van een kind met zijn Vader. Dat is de weg van de verzoening van de zonde. Het wegnemen van de schuld. Dan kan dat kind tot de Vader komen in de gemeenschap met hem. Kijk, in de wedergeboorte, als een mens levend gemaakt wordt door de werking van Gods geest, dan worden de zijnen kinderen Gods. Dat gebeurt in de wedergeboorte. Hebben ze daarvan al de troost en de wetenschap? Nee, dat nog niet. Het moet allemaal nog toegepast worden. Dus zelf hebben ze daarvan nog niet de wetenschap. Maar wat is het een weldaad in het leven? Om met Paulus, want Paulus die schrijft daarover, hè, te mogen getuigen van de aanneming tot kinderen door het geloof. Dat we zo hem mogen omhelzen. Hij schrijft daarover, moet u maar nalezen in Romeinen 8. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dat is groot, gemeente, om met bewustheid te mogen ervaren. Christus is het die vrij maakt. Het is de rechter die vrij spreekt. En dat wordt dan waar. Maar een mens is uit een drie-ene God gevallen. Dat wil zeggen, niet alleen dat hij te maken heeft met de Vader en met de Zoon, maar ook met de derde persoon, met de Heilige Geest, die gekend moet worden. Dus de Heilige Geest, die gaat het verzegelen, wat er dan gebeurt. En als dat geschiet, dan mag zo een het wel eens zo zachtjes voor zich uit zeggen, Abba, Vader. En dan mogen ze God als Vader weer ontvangen, zoals ze hem in het paradijs zijn kwijtgeraakt, verzoend met een drie-ene God. En dan is het dat ze God met vrezen, met eerbied, met kinderlijk vertrouwen Vader noemen. Wat een troost ligt er dan in die aanspraak, gemeente. Dat is nou de vrucht van het lijden van de borg. Wellicht de grootste vrucht. Maar voor een kleine tijd was dus de gemeenschap met de Vader verbroken. En nu is die duisternis voorbij. Alles is verricht. De drinkbeker is tot de bodem toegeledigd, tot de laatste druppel. De storm van de toren van God vanwege de zonde is uitgewoed. En de zaligmaker is opnieuw in de gemeenschap met de Vader gekomen. En dat is een gemeenschap die nooit meer verbroken zal worden. En dan heeft hij ook heel vaak die vadernaam op de lippen gehad. Hè? Ik zei al, de eerste uitspraak van hem die we kennen uit Gods woord, dat is als 12-jarige te midden van de geleerde heren in die tempel. Wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Als je de bergreden leest, die eerste grote reden die hij houdt, 17 keer komt de naam van de Vader voor. Ook de naam van de Vader in het laatste gesprek met de discipelen in de paaszaal, Johannes 14 tot en met 16, 45 keer de naam van de Vader. En in Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed, in Johannes 17, 6 keer de naam van de Vader. En nu hij zijn leven aflegt, is ook zijn laatste woord Vader. En hoe gezegend, gemeente, als nu zijn Vader ook uw en mijn Vader zou mogen geheten worden. Wat een troost heb je dan in het leven. We gaan naar de derde gedachte. We zingen eerst nog van Psalm 30, het zevende vers. Psalm 30, vers 7. Zou in de kuil het ontzielde stof de mond ontsluiten tot uw lof en van uw redding zingen, zou het daar verkondigen uw trouw? Hoor mij, o Heer, help mij genadig, bekroon mij met uw gunst gestadig. Het zevende vers van Psalm 30. Ten derde zeiden we dus zijn overgave, want de tekst eindigt met, en als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dus daar geeft de Heere zich dan over, hè? Hij legt zijn leven af, het wordt hem niet ontnomen, hij gaf de geest. De geest ontgaat hem niet, maar hij gaf de geest. Dus hij sterft zoals niemand van ons kan sterven. Dan is het dat Johannes zegt in hoofdstuk 19, en het hoofd buigende gaf de geest. En zo geeft hij zich weg. Hij neigt zijn hoofd en sterft. Bij ons precies andersom. Als we sterven en dan neigt het hoofd. In de beweging van het hoofd, het sterven, is eigenlijk het natuurlijke en het bovennatuurlijke in Christus met elkaar verenigd. Dus hij sterft niet Als de mens, niemand neemt hetzelfde van mij af, maar ik leg het van mijzelf af. Zo zegt hij. Gemeente, voor de zondaar is er eerst het sterven en dan het oordeel. Bij de Heer Jezus andersom. Zijn doel is bereikt. En ook hierin wordt zijn enigheid beklemtoond, geopenbaard, met recht, uniek. Zijn geboorte, ontvangen van de Heilige Geest, heel zijn leven, maar ook zijn dood. Hij sterft als de levensvorst, de leeuw uit de stam van Juda, volkomen vrijwillig. Hij buigt het hoofd. Hij heeft eerst het hoofd gebogen voor het aangezicht des vaders, opdat ook Gods kinderen zouden buigen. En als ze buigen voor Gods recht en als zondaren verloren moeten gaan, dan gaan ze niet verloren, want hij heeft het uitgeroepen, het is volbracht. En hij heeft uit gewillige liefde het hoofd gebogen en hij heeft zich overgegeven in de handen van die zondaren en nu geeft hij zich in de handen van de Vader met zijn geest. Dus een gezegende tegenstelling. Nooit meer de schande, nooit meer kruipen als een worm en geen man, maar hij wordt bekroond met hemelse glorie. Gemeente, zoals Christus geleefd heeft, zo sterft hij ook. Zichzelf overgegeven in de handen van de Vader, hebben wij het al geleerd. Om ons over te geven in de handen des Vaders. Misschien zijn er wel eens momenten dat je het ook zegt. Ik geef het in de handen des Vaders. Ik weet het niet meer. Maar om uzelf met al uw schuld en met uw zonde en met uw ongerechtigheden over te geven in Gods handen. Om de dood van een oprechte te sterven, moet ook iets gekend worden van het leven, van een oprecht leven. En waarin bestaat dat? De gehele onderwerping aan hem. Het leven in afhankelijkheid van God. Wel nu wandelen wij dagelijks in afhankelijkheid van hem, wetende dat we zonder hem niets kunnen doen. Zonder mij kunt gij niets doen. Dus gemeente, het sterven van de Heer Jezus was ook een daad. Hij gaf de geest. Een daad van gehoorzaamheid. Van onderwerping aan de wil van God. Aan de eis van de wet. Aan het oordeel dat hij als middelaar voor dat volk aanvaard had. Dus zijn sterven was lijden, maar ook geven. Doen, een daad. Hij kwam om Gods wil te doen. Niet mijn wil, maar uw wil geschied. Dus Jezus sterven was een middelaarsdaad. Van die middelaar Gods en der mensen. In het sterven voleindigde hij het offer. En in zijn sterven was hij ook echt priester. Want de dood grijpt Jezus niet aan, maar Jezus grijpt de dood aan, geheel vrijwillig. Hij stierf niet van zwakte, hij stierf niet van bloedverlies of noem maar op. Al zijn kracht was nog in hem, met een grote stem, zo staat er. En waar hij die vreselijke macht aangrijpt, daar overwint hij die macht ook. Zodat een volk door het geloof, bij ogenblikken tussen de wieg en het graf, maar eenmaal volkomen mag juichen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Gods kinderen kunnen vreselijk opzien tegen die laatste vijand. En het is ook, staat in de schrift, de dood is de laatste vijand. En Jezus sterven heeft ons sterven niet opgeheven. Dat proces van zonde, van dood, moet hier toch zijn loop gaan krijgen. Dus ons leven is, ons vlees, staat er, is als gras. En de bloem valt af en het gras verdort. Maar in Psalm 23 wordt gesproken over de schaduw van de dood. Dan wordt er gesproken over het dal van de schaduwen des doods. Dus dan wordt er gesproken van een schaduw. Voor Gods kinderen is het wezen van de dood verslonden. Er is een schaduw overgebleven. En voor die schaduw kan je nog aardig benauwd worden. Dus de schaduw van een leeuw kan veel angst geven, een bedreiging. Maar verscheuren kan die je niet. Het is maar een schaduw. Bovendien, waar een schaduw is, daar is ook licht. En zo mocht Jacob op zijn sterfbed het uitroepen: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En Paulus die mocht getuigen: het sterven is mij gewin. Dan wordt dat lichaam der zonde en des doods afgelegd. Maar komt er ook een doorgang tot dat eeuwige leven. En als we jong zijn, dan zou je kunnen zeggen, nou dan hoef ik me nog niet zo zorgen te maken. Maar het leven is maar kort en oude mensen moeten, maar jonge mensen kunnen sterven. Daar zijn telkenmale de voorbeelden van. En een eeuwigheid wacht. Dus daarom haast en spoed u om uw levenswil. Misschien dat je zegt, voor mij kan het niet. Ik heb zo'n onverbeterlijke weg. Ik denk aan dat is gebeurd in het leven van dominee Mackenzie. Dominee Mackenzie die leefde en preekte aan het begin van de vorige eeuw. Heeft ook nog in Dirksland gestaan. En Mackenzie had een zoon en die vertrok ineens. Die liep weg. En hij bleef niet 3 dagen weg, hij bleef 3 weken weg. En toen hoorde Mackenzie weer wat gestommel rond het huis. Hij ging kijken en daar zat zijn zoon weer op een bankje voor het huis. Hij zegt, jongen, waarom kom je niet binnen? Ja, zei die jongen, maar ik dacht dat de deur op slot zat. Nee, zei de dominee Mackenzie, al die tijd is die deur open geweest. Begrijpt u? Die deur, die staat nog open. En die is ontsloten door de dood van Christus. En zo, gemeente, zal de verwachting van de huichelaar vergaan, maar de begrafenis van het eigen ik zal zeker komen voor al degenen die de verschijning van de Heer Jezus lief gekregen hebben. Volk des Heren, verblijd u in de Heere, zo staat er in de schrift. De oogstdag is aanstaande. Het is een verdrukking van 10 dagen. Nou moet je dat niet onderschatten, want het kan behoorlijk spoken in die 10 dagen. Maar er komt wel een einde aan. En hier is het dus nog een stervend leven, van dag tot dag. Het sterven aan de oude mens, maar ook de opstanding van de nieuwe mens. En dan mogen ze die kroon, die ze ontvangen, weer neerwerpen aan de voeten van het Lam. Om dan in die volle en in die storeloze gemeenschap verwonderd en aanbiddend te mogen getuigen, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Amen. We eindigen met gebed. Heren, zo mochten we een goede vrijdagstof overdenken vanavond. Maar wilt u zelf in ons leven en in ons hart maar zorg dragen voor de toepassing. Want dan hebben we zo nodig de toepassende arbeid van uw lieve geest. Dat het maar in ons hart mag leven. Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest. Wilt u zo geven, Heere, toe te leven naar de dagen van Pasen. En dat zijn toch bijzondere dagen ook voor de kerk. De opstanding uit de dood. Dan is het, de kwitantie is wel betaald, maar die wordt dan ook ondertekend en uitgereikt door de Vader aan al degenen die zijn verschijning lief hebben gekregen. Dat we erbij mochten horen, Heere. Geef ons geen rust in deze verwarrende, onrustige wereld. Voor en al eer we rust hebben gevonden in die grote rust aanbrenger. Gedenkt u de gemeente, wilt u zijn met de broeders kerkenraad, ons allen nog voor uw rekeningen onder uw hoede nemen en wil verzoening doen over al het zondige. We vragen het van u alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte 85 en daarvan het eerste vers. Psalm 85, vers 1. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust, o heilrijk God. Weer verder ons verdriet, keer af uw wraak en doe uw toren teniet. 85 vers 1. Gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.